We zijn uiteindelijk in hoofdstuk 6 aangekomen, vrienden. En in dat gedeelte kunnen we met elkaar leren hoe dat een geloofsgemeenschap die wandelt door de geest, hoe dat die eruit ziet, waardoor dat die gekenmerkt wordt. Paulus die gaat ons hier namelijk een aantal illustraties geven van wat de vrucht van de geest in de praktijk betekent onder christenen. Nu, tijdens de voorbereiding van die boodschap werd ik eigenlijk weer opnieuw verrast door de kenmerken die Paulus hier naar voren schuift. Ja, natuurlijk, in de context van de brief is zijn uitwerking naar de praktijk gericht op wat er gaande is onder de Galaten. Hè? Die bijt- en verscheurmentaliteit die zoveel schade berokkent aan de onderlinge gemeenschap. Maar toch, denk ik vrienden, moest je een rondvraag doen onder de christenen hoe dat het wandelen in de geest zich vertaalt in de praktijk. Dan ga je een heel uitgebreid scala van antwoorden krijgen, denk ik. Maar ik twijfel er wel aan of dat je gaat dingen horen en aantreffen die in overeenstemming zijn met de kwaliteiten die Paulus hier aangeeft. Hij zegt in 5 vers 25, als wij door de geest leven, laten wij ook in de pas wandelen met de geest. Ik heb er vanmorgen voor gekozen om bewust te hernemen bij vers 25, omdat ik ervan uitga dat er een zekere logica zit in de opeenvolgende vermaningen en voorbeelden die Paulus hier geeft. Ik heb er ook voor gekozen om vers 25 aan te passen, zoals u merkt. Nu, dat heeft te maken met de vertaling die ik meestal gebruik. Tweemaal wordt er in de Theos vertaling vertaald met wandelen door de geest. In vers 16, maar ik zeg wandelt door de geest en zult geenszins de begeerte van het vlees volbrengen. En vers 25 staat er oorspronkelijk, als wij door de geest leven, laten wij ook door de geest wandelen. Nu, als u een NBG-vertaling hebt, dan zelfs ook, dacht ik, de nieuwe Bijbelvertaling, die maakt wel degelijk een onderscheid. Het woordje dat in de grondtekst en mijn vertaling oorspronkelijk vertaald is met wandelen, is niet hetzelfde. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is, want Paulus die gaat ons hier nog een stap verder meenemen. Hij zegt, kijk, als we met Christus gestorven zijn, en als wij door de geest opgewekt zijn, dan horen wij ook onze pas te gaan afstemmen op de geest van God. Mensen die geleid worden door de geest van God, dat zijn mensen die hun houding, die hun gedragingen aanpassen aan wat de geest verlangt. En met betrekking tot de onderlinge gemeenschap, uitziet dat vooral in de manier waarop wij naar elkaar kijken en de manier waarop wij met elkaar omgaan. Nou, de leiding van Gods geest, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, dat begint niet in uw leven met de stem van de geest te verstaan om bijzondere opdrachten te gaan vervullen, specifieke dingen te gaan doen. Nee, dat begint met heel eenvoudig uw houding, uw gedrag af te stemmen op wat de geest van ons verlangt. Daar begint alles mee. En het eerste wat Paulus in dat opzicht voor waarschuwt, dat is een geest van onderlinge rivaliteit en competitie. Vers 26, laten wij niet verwaand zijn en elkaar niet voortdurend uitdagen en afgunstig zijn op elkaar. Ja, in de situatie van de Galaten, u weet het ondertussen, is dit dat ja, die competitie heeft het gevolg van de invoering van de wet als leefregel. En de ene kleurt al beter binnen de lijntjes dan een andere. En dat was in de kleuterklas vroeger ook al zo. Ik was daar niet zo goed in, binnen de lijntjes kleuren, nooit niet geweest. Maar dan gingen we ook onze tekeningen met elkaar vergelijken, wie dat er het mooist binnen de lijntjes had gekleurd. Dat is een beetje wat hier gebeurt. Ja, als er wetticisme de kop opsteekt, dan mondt het gemakkelijk uit in een geest van competitie, van onderlinge strijd. Maar eigenlijk zegt Paulus hier, kijk, broeder en zusters, ga jezelf toch niet afmeten aan elkaar. Als je zelf gaat afmeten aan elkaar, dan leidt dat enkel tot zelfgenoegzaamheid en afgunst. Ja, onder een groep christenen ga je altijd wel iemand aantreffen die minder toegewijd is dan u. En ga je altijd mensen aantreffen die meer toegewijd zijn dan u. En als je daaraan gaat afmeten, afhankelijk van hoe dat die mentaliteit is, en voor sommigen hier is het glas altijd half vol, en voor de anderen is het half leeg. Nu, als je gaat afmeten aan anderen, dan ga je ofwel de broeder, de zuster die minder toegewijd is, ga je dat vertrouwen uittanken. En dan word je meer en meer zelfgenoegzaam. Ofwel ga je kijken naar de ander die ja, meer toegewijd is dan u. En dan word je een beetje teleurgesteld. En dan kan het ook leiden tot zelfbeklag en mondt het uit in afgunst als je niet oplet. Alles hangt er natuurlijk vanaf welke richting dat je uitkijkt. Maar dat is wat Paulus ons voor wil waarschuwen. Zelfgenoegzaamheid. En dat is niet enkel gevaar individueel, maar dat is ook een gevaar collectief als gemeente. Als je individueel afmeet aan elkaar, is dat geen goede zaak, maar als je het ook doet als gemeente, als geloofsgemeenschap, met gemeenten uit de buurt, zeg maar, dan is dat even kwalijk. En ik vrees dat dat wel een beetje onder ons aanwezig is, als we eerlijk zijn. Algemene geest is hier dat we niet slecht doen. We zijn goed bezig met elkaar. Bijna iedereen die hier op bezoek komt, die geeft ons complimentjes dat we goed bezig zijn. Nu, op zich is er al niks verkeerd mee, broeders en zusters. En dat is wel fijn om complimentjes te krijgen. Maar dat is wel geen referentie. Hè? Dat is wel geen referentie. Laten we ons behoeden om zelf genoegzaam te zijn. We hebben nog een hele weg te gaan, vrienden. Als we eerlijk zijn met onszelf, en als we het onderwijs van de brief aan de Galatenaar, voornamelijk hoofdstuk 5, wat we in de afgelopen weken hebben overdacht, en nu ook hoofdstuk 6, als we dat ernstig naar ons laten toekomen, dan is er nog heel wat werk aan de winkel. En dan hoop ik vanmorgen nog wat duidelijker te maken, dus houd u maar aan het gras, zou ik zeggen. Kijk, waar de geest van God actief is, broeders en zusters, waar hij werkzaam is, wat hij bewerkt, dat is juist anti-competitief. Dat gaat er juist tegenin. Wij zijn toch geen rivalen die ons moeten afmeten aan elkaar. Nee, we zijn broers en zusters die elkaar moeten bijstaan in de geestelijke strijd. Broers en zusters en geen rivalen. Dus onze plicht die bestaat erin om elkaar te dienen in liefde. En niet onszelf te gaan promoten boven de ander. En onderstrepen hoe toegewijd dat we wel zijn en hoe goed dat we wel bezig zijn. Dat is niet de mentaliteit die de geest van God werkt. De zaken die eerbaar en kostbaar zijn in een gemeenschap, zijn die goddelijke kenmerken die de geest werkt en die juist tegenin rivaliteit gaan. En die behoeden dat er uiteindelijk ijdele eer of verwaandheid ontstaat binnen de gemeenschap. En het viel mij zo op, als ik deze overdenking maakte, dat Paulus hier in zijn praktische richtlijnen vooral de nadruk legt op de vrucht van de geest, zijnde zachtmoedigheid en goedheid betonen. Die twee dingen komen heel sterk naar voren. Dat is de vrucht van de geest die Paulus hier in zijn praktische benadering onderstreept. Kijk maar al, van in vers 1 wordt het duidelijk. Broeders en zusters, zelfs als iemand door een overtreding overvallen wordt, brengt u, die een gemeenschap van de geest bent, zo iemand terecht in de zachtmoedigheid van de geest, ziende op uzelf, opdat ook u niet in verzoeking komt. Nou, hier heb ik ook de tekst, beter gezegd, een beetje aangepast. Mijn vertaling had oorspronkelijk, brengt u die geestelijk bent, zo iemand terecht in een geest van zachtmoedigheid. Maar het gaat hier niet om het contrast geestelijk zijn of vleeselijk zijn, dat is hier eigenlijk helemaal niet aan de orde. Paulus die spreekt hier de Galaten aan als mensen van de geest. Zo zou je het ook kunnen vertalen, mensen van de geest. Maar ik heb gekozen voor gemeenschap van de geest, waarom? Omdat hier de gemeente collectief wordt aangesproken. Het is een gemeenschap die door de geest van God tot leven is gewekt. Een gemeenschap die niet moet leren met elkaar te handelen en te wandelen naar het verlangen van de geest van God. Dat is de opdracht. Nu, niet iedereen wandelt ten allen tijde in de pas van de geest. Vandaar dat de beheerte van het vlees, als we niet waakzaam zijn, gemakkelijk een voet tussen de deur krijgt. En wat er aan volgt, dat kennen we allemaal al te goed, denk ik. Jacobus die omschrijft het in zijn eerste brief, of in zijn brief, in hoofdstuk 1 beter gezegd, in vers 14. Maar ieder wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte meegesleept en verlokt wordt. Daarna, Als de begeerte bevrucht is, baart zij zonde. Dus als wij mensen van de geest zijn, zegt Paulus, dan moeten wij ons bewust zijn dat onze eigen zwakheid, onze eigen kwetsbaarheid, ons moet aansporen om ons nederig op te stellen, bescheiden op te stellen, als we geconfronteerd worden met de zonde van medegelovigen en wat voor vorm dat zich dat ook mag voordoen. Welke zonde het ook is, denk nooit, vrienden, oh, dit zou mij nooit overkomen, dat komt nog niet op in mijn gedachten. Dat is waar Paulus ons juist voor waarschuwt. Denk dat niet. Het feit dat we allemaal zo gemakkelijk meegesleept en verlokt worden, moet ons behoeden om de ander te oordelen. Is het degene die ons behoedt? Niemand van ons mag zoiets zeggen. En daarom heb ik ook gekozen, nu om te vertalen een geest van zachtmoedigheid, maar de zachtmoedigheid van de geest. Dat is wat zichtbaar moet worden in ons bidden. De vrucht van de geest die bestaat in zachtmoedigheid. En dat betekent heel concreet dat wij een houding hebben naar de ander die mild is en die verdraagzaam is, om die gevallen broer of zus te omringen en te zorgen dat er herstel komt. Ja, broeders en zusters, in een klimaat van onderlinge liefde gedijt heel veel. En het doel van de tussenkomst dat Paulus hierop aanstuurt, dat is herstel en geen veroordeling, vrienden. Nu, ik kan u zeggen uit ervaring, als je zoiets moet doen, dat dat geen aangenaam werk is. Dat dat zelfs een vuil en vettig werkje is. En als je niet oplet, dan blijft er van alles plakken dat je best kan missen, wil je naar de toekomst een goede verstandhouding met die broer of die zus bewaren. Het is niet vanzelfsprekend om die zondes of om die zonde niet langer te gedenken als je je broer of je zus verder ontmoet. Dat is niet zo vanzelfsprekend. Misschien heb je er ook wel al een klein beetje ervaring mee. En dan moet je wel echt bewust mee omgaan. Wil je in de toekomst oprecht je broer, je zus van harte blijven liefhebben en respecteren? Niet zo simpel. En juist in dat verband wil ik er u toch op wijzen, broers en zusters, dat deze oproep niet gericht is aan de verantwoordelijken onder de gelaten, maar dat die oproep wel gericht is aan de hele gemeenschap. Ja, ook onder ons wordt dit vuil en smerig werkje maar al te gemakkelijk overgelaten aan anderen die zogezegd meer ervaring hebben op dat terrein. Maar dat is die wat Paulus hierop aanstuurt. Kent u Stettler en Waldorf? Wie kent er Stettler en Waldorf? Nooit van gehoord? Stefanie Welze lacht. Dat zijn die twee lieftallige oude heren die op dat balkon zitten in de Muppet Show. En die altijd wel hun idee hebben over wat er zich afspeelt. Maar ze blijven altijd op dat balkon zitten. Ze doen er ook niks aan. Dat is een mentaliteit, beter gezegd, die heel gemakkelijk ook in een gemeente aanwezig kan zijn. Dat je onder elkaar praat over al de dingen die zich voordoen, maar dat er enkel maar gepraat wordt en dat je blijft op je balkon zitten. Dat je geen initiatief neemt om er ook maar iets aan te verhelpen. Ja, het gebeurt wel onder ons als het nadrukkelijk gevraagd wordt, maar dan wordt er nog vaak getalmd en geaarzeld. Broeders en zusters, als we getuigen zijn van, weet hebben van, dan creëert dat de gelegenheid om goed te doen. Laten wij dus, zegt Paulus in vers 10, wanneer wij gelegenheid hebben, goed doen aan allen, vooral aan de huisgenoten van het geloof. Ja, dat valt ook onder goed doen. De broer of zus die gevallen is, gaan oprichten. Valt er ook onder. Dat is ook goed doen. Dus gelegenheid is er wel genoeg, Maar de intentie om de ander de voeten te wassen, ja, ik heb nog niet gezien dat ze daarvoor staan aan te schuiven in de rij om dat te doen. Het is niet meteen ook de aantrekkelijkste job. Ik doe ook liever andere dingen, eerlijk gezegd. Maar daar wordt mijn broer of mijn zus niet mee geholpen. Daar wordt hij niet beter van. Ik hoor in dat verband, ook hier, regelmatig dat er gesproken wordt over verantwoordelijkheid opnemen. We moeten meer onze verantwoordelijkheid opnemen. Hè? Maar als we de pas willen houden met de geest, vrienden, dan gaan we wel verder moeten gaan dan onze verantwoordelijkheid opnemen en initiatiefnemers worden. Waarom zeg ik dat zo? Wel, verantwoordelijkheid opnemen, dat komt er vaak op neer dat we gaan reageren op een situatie die op ons afkomt. Ja, we kunnen ook niet anders. En we zijn ook wel een beetje verplicht. En om niet in schande te komen, gaan we het toch doen. Dat is reactief handelen. Maar broers en zusters, we zijn toch geen pompierkorps dat we pas in actie schieten als de bel rinkelt om dan snel de brand te gaan blussen en de schade zoveel mogelijk te beperken. Dat is reactief handelen. Preventie had misschien kunnen voorkomen dat de brand ontstaan was. Reactief handelen. Dat is wat hier ook vaak het meest gebeurt. Ik ga je een voorbeeld geven. Ja, je hebt op praktische voorbeelden gevraagd. Here you've got them. Hoe vaak worden we hier niet geplaagd met onderlinge miserie en problemen die op de keper beschouwd het gevolg zijn van slechte communicatie, het gevolg zijn van misverstanden. En je kan dat reactief aanpakken en dat terugrechtzetten. En dat gebeurt hier soms, niet altijd. Maar dan ben je wel reactief bezig, hè, vrienden. Dan loop je steeds achter de feiten aan. Slechte communicatie, misverstanden, die zijn vaak het gevolg van onderlinge relaties met weinig diepgang. Je kent elkaar niet goed genoeg. Je pakt de dingen gemakkelijk verkeerd op. En als er nog een dosis wantrouwen mee gemoeid is, dan is het hek helemaal van de dam. Nu, wantrouwen, ik heb het nog niet gezien, maar dat is wel geen vrucht van de geest, merk ik. Paulus zegt in 1 Korinthe hoofdstuk 13, de liefde gelooft alles. Of anders gezegd, de liefde neemt iedereen au sérieux. En dat heeft niks te maken, vrienden, met naïef te zijn. Maar dat heeft alles te maken met de regel van onze Heer. 7 × 70 × Ken je die regel? Ja, die moet je niet alleen toepassen in de praktijk als het op vergeving aankomt, maar die mag je wel een beetje breder toepassen. Het is niet omdat mijn broer of zus herhaaldelijk goede voornemens geeft, maar ze niet kan nakomen, ze niet kan inlossen, dat ik daarom maar voor mezelf moet beslissen om hem of haar niet langer serieus te nemen. En hoe gemakkelijk gebeurt dat niet? Dat we elkaar niet meer serieus nemen. Dat is niet het werk van God, vrienden. Dat is niet wat de Heer ons op aanstuurt. Als het krediet dat de ander krijgt van ons evenredig moest zijn, maar het krediet dat de Heer ons geeft, man, daar zou je nogal een beetje ruimte zijn. Denk je niet? Hoeveel beloftes hebben wij al niet gemaakt naar de Heer, dat we niet nagekomen zijn? Hoeveel? En neemt hij ons ook dan niet meer om serieus? Dan moet je niet meer bidden, hè? Als je niet meer serieus neemt, moet je niet meer bidden. Ik begrijp dat ik naartoe wil. We hebben nog zoveel te leren van de Heer. Je kent de situatie met Petrus en de Heer Jezus. Ik vraag je vanmorgen, zou jij aan Petrus zo'n belangrijke opdracht toevertrouwen als hij jou verloochend had? En toch doet de Heer dat. De Heer schenkt hem volledig zijn vertrouwen. En dat getuigt van het feit dat onze Heer Petrus heel graag zag. En veel van hem verwachtte. En zag dat deze man wel degelijk mogelijkheden had, kwaliteiten had. Hij verwachtte veel van hem. En ik denk dat Petrus, sedert dat moment van herstel, zich echt de naad uit het lijf heeft gewerkt om het vertrouwen dat de Heer hem gaf, om dat niet teleur te stellen. Onze Heer is iemand niet de ander afschrijft en klasseert. Wat dat wij zo gemakkelijk doen. Afschrijven en klasseren. Broeders en zusters, kijk wat Paulus en de Geest van God doet en handelen in, hier in Galaten hoofdstuk 5 en 6. Dat is aansturen dat we gericht gaan bouwen aan relaties. En dat we behoedzaam toezien dat er ook niets gebeurt die de onderlinge gemeenschap kan schaden. Dan moet je preventief handelen, nee, dan kan je niet reactief alleen maar handelen. In de werksfeer, en dat weet u allemaal, wordt iemand geprezen als een goede werkkracht om het feit dat hij of zij werk ziet. We zeggen, ja, een goede in deze werk. Ja. Dat hij gemotiveerd is, dat hij initiatief neemt en dat hij verder gaat dan enkel te doen wat er hem gevraagd wordt. Een goede werknemer wordt toch, denk ik, zo omschreven. Maar als we nu een keer diezelfde criteria zouden handhaven hier in de vuurtoren, hoe goed zouden we scoren, denk je? Ja, ik denk dat we moeten eerlijk zijn met elkaar. Als er weinig motivatie is, als er weinig initiatief genomen wordt, alleen al en alleen maar gedaan wordt, omdat er moet gedaan worden, als je zo'n mentaliteit proeft in een bedrijf, of op kantoor, of in een lerarenkorps, zou je daar graag werken? Zou je zeggen van, dat is hier de job van mijn leven, zeg, om hier te komen werken. Denk het niet, hè. Maar als een gemeenschap zo'n mentaliteit uitstraalt naar de buitenwereld. Als een gemeenschap zo een signaal heeft. Is dat een lichtende stad op een berg, waartoe dat mensen zich aangetrokken moeten weten? Denk het niet, vrienden. Draagt elkaars lasten, zegt Paulus, en zo zult u de wet van Christus vervullen. Ja, de Heer Jezus die nam wel initiatief, hè? Gelukkig maar. Gelukkig maar voelde hij zich niet te beroerd om vrijwillig onze zondelast op zich te nemen en zich vuil te maken voor ons. Gelukkig maar. Anders zou het weer niet, hè? Om elkaars lasten te dragen, vrienden, moet je bereid zijn om veel te verdragen. Dan moet je breed geschouderd zijn. Ja, ik bedoel dat niet letterlijk, daar hebben we er hier al genoeg van. Maar ik bedoel wel mensen die anderen hun last kunnen meedragen. Die bereid zijn om elkanders lasten te dragen. Veel schouders, die maken licht werk, hè? Lichte last. Romeinen 15 vers 1 en 2. Wij de sterken moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid helpen en niet ons eigen belang dienen. Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander, op wat goed en opbouwend voor hem is. Mee kunnen gaan in een ander, zijn miserie, zijn zorg, helpen steunen, helpen dragen. Dat is al een grote nood in onze zelfgerichte maatschappij. Maar ook onder christenen vandaag de dag. Ik ken ook nog met mijn miserie, zonder dat we nou de miserie van een ander moeten aantrekken. Kijk dat? Dat is niet meer wat je enkel nog in de wereld rondom ons aantreft, spijtig genoeg. In vers 3 lezen we, want als iemand meent iets te zijn terwijl hij niets is, dan misleidt hij zichzelf. Maar laat ieder zijn eigen werk beproeven, en dan zal hij alleen wat hemzelf betreft zijn roem hebben en niet wat de ander betreft, want ieder zal zijn eigen pak dragen. Wie dan meent iets of iemand te zijn onder de broers en zussen, dat is sowieso iemand die van zichzelf gelooft dat wat hij ook mag betekenen voor de ander, dat dat zijn eigen verdienste is. Wie meent dat hij moet gerespecteerd worden om wat hij al bewezen heeft, die ziet zichzelf niet als een onnutte slaaf, die enkel doet wat als zijn meester van hem verlangt. Om te kunnen veel verdragen van de ander. Mild te zijn voor de ander. Ja, dan moet je wel eerst leren kritisch te zijn voor jezelf. Dan moet je wel bereid zijn om op tijd en stond je eigen werk te beproeven. Niet in het licht van een ander, maar wel in het licht van de Heer. Als we het beproeven in het licht van de Heer, wat is er in u en mijn leven dat waarde heeft voor de gemeenschap hier in Nieuwpoort, dat niet door hem gewerkt is? Wat is er dat wij ons kunnen op beroemen dat we niet van de Heer kregen hebben, vrienden? Het is pas als je goed beseft hoe afhankelijk dat je zelf bent van de Heer en dat je dat klaar ziet, dat je er ook naar verlangt om op dezelfde wijze gebruikt te worden, de Heer, in de levens van anderen. Dat is belangrijk, want er komt een dag dat ieder van ons zijn pak persoonlijk zal moeten dragen voor de Heer. En dan valt er niets mee te wijzen, dan valt er ook niet mee te kijken naar de ander, dan is het tussen jou en de Heer, als je voor zijn rechterstoel zal verschijnen. En dan zal ieder van ons van hem zijn roem ontvangen. En ik hoop dat wij samen mensen zijn die niet met het schaamrood op de wangen voor hem willen staan. Ik hoop dat wij mensen zijn die ernaar streven en ernaar verlangen om op die dag uit zijn mond te horen: wel gedaan, trouwe slaaf, kom binnen in de heerlijkheid van je Heer. Ik hoop dat wij zo'n mensen zijn. Want dat is de reden, broeder en zuster, waarom dat Paulus keer op keer in zijn brieven voorhoudt die toekomstige dag van het oordeel. Dat moet ons inderdaad op een gezonde manier beangstigen en motiveren om nu al het beste van onszelf te geven voor elkaar. Ja, nu is de testfase. Nu is de testfase. En ik hoop dat wij mensen zijn die vrezen om gewekt en gewogen en te licht bevonden te worden. Want de wet van Christus, hé, dat is geen hoopje regels, dat is te zijn als Christus. Het is voor een slaaf genoeg, zegt de Heer Jezus, te zijn als zijn meester. Zijn als uw meester. In Galaten 2 vers 20 zegt Paulus over zichzelf: wat ik nu leef in het vlees, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft gegeven. Zie je dat? Nu zegt Paulus, is voor mij het allerbelangrijkste te zijn voor de medegelovigen wat dan mijn Heer is voor mij. Hij heeft mij lief gehad en hij heeft zich voor mijzelf overgegeven. En nu verlang ik, wat ik leef in het vlees, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Zo leeft hij. Broeder en zuster, ben onze Heer Jezus heel veel verschuldigd. U en ik. En de Heer Jezus zegt, wat je aan de mijnen hebt gedaan, dat heb je aan mij gedaan. En nu kunnen we nog altijd zijn lichaam eren van onze Heer. Ja, zijn lichaam, dat is de gemeente. Dat is zijn lichaam. En nu is het aan ons om onze dankbaarheid te betonen door zijn eigen lichaam, de gemeente in liefde te dienen en goed te doen met alles wat in onze mogelijkheden ligt. Dat is het geweldige voorrecht die we nu in deze tijdsperiode hebben. Het is wel belangrijk. Ik wil een sprongetje maken naar vers 7 en vers 6 ga ik overslaan. Als je het mij niet kwalijk neemt. Ik heb geen vrijmoedigheid vanmorgen om een eigen winkel te promoten. Vers 7. Dwaalt niet, God laat zich niet bespotten, want wat een mens zaait, dat zal hij ook oogsten. Want wie voor zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten, maar wie voor de geest zaait, zal uit de geest eeuwig leven oogsten. Zie je, vrienden, dat Paulus hier wederom de broeders en zusters bewust maakt van de noodzaak om gericht als christen te leven met het eindoordeel in zicht. En laat er geen twijfel over bestaan, zegt Paulus, wat dat je zaait, dat zal je ook oogsten. Je kan jezelf bedriegen, maar de Heer niet. Nu, ik wil er hierop wijzen, broeders en zusters, dat als het om wandelen in de geest gaat, dat wij wel degelijk de volle verantwoordelijkheid hebben. De gedachte dat we de geest van God zijn werk moeten laten doen in ons, dat wij ons maar moeten volledig overgeven en passief zijn, als een slappe handschoen, we laten de Heer God zijn hand moet insteken, dat klinkt misschien mooi, maar Paulus moet daar niet veel van hebben van zo'n theologie. Het is de geest van God die werkt, vrienden, en het is u die werkt. 100% geest en 100% uw eigen inspanning. Een gelijktijdige, simultane werking van ons met de geest. Dat is wat Paulus leert. En de rest is, sorry voor de woording, gezever. Waarom zeg ik dat met zoveel blijmoedigheid? Kijk eens in Filippenzen hoofdstuk 2, vers 12 en vers 13. Daar staat er dit, Filippenzen 2, vers 12 en 13. Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam bent, niet alleen in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, bewerk uw eigen behoudenis, al fluitend, nee, met vrees en beven, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken om zijn welbehagen. Ik geloof niet dat je een master in theologie nodig hebt om Paulus te kunnen volgen. Jij werkt, zegt hij, en tegelijkertijd is God de geest aan in jou aan het werk. Als de genade van God grip krijgt op ons leven, vrienden, dan zet die genade van God jou niet in de schaduw en dan gaat die genade van God ook geen marionet maken van u. Maar als je wederom geboren bent, dan ontvang je een injectie van goddelijk leven. De geest wekt je tot leven en hij gaat je nu vormen als een medespeler. Niet om op een bepaald moment aan jezelf overgelaten te worden. Nee, er is altijd die aanhoudende innerlijke dynamiek die werkt in ons, die ons blijvend aan het vormen is, en die ons de energie geeft, zodat je aan de slag kan. Zodat je in staat bent om God te behagen. Door de werking van het vlees te doden. Door de goede dingen te bedenken. De goede keuzes te maken. En wijs en goed te handelen. Zie je? Geen passiviteit, maar actieve gehoorzaamheid. Dat is wat Paulus, of waar Paulus beter gezegd op aanstuurt. En hij doet dat ook in zijn laatste afscheidsbrief aan Timotheus, zijn geliefd kind, zijn medearbeider in de Heer. Hij zegt in 2 Timotheus 2 vers 22, Timotheus, ontvlucht de begeerte van de jeugd en jaag naar gerechtigheid, geloof, liefde en vrede met hen die de Heer aanroepen uit de rein hart. Zie je dat? Dat is geen passiviteit. Dat is actieve gehoorzaamheid. En de Heer vindt het heel belangrijk hoe dat wij door het leven gaan, vrienden. En we zien niet altijd meteen resultaat van wat dat we doen. Net zoals een landman pas na lange tijd resultaat ziet van zijn hard labeur. Maar God zal ervoor zorgen, vrienden, dat we op een komende dag de waarheid gaan zien van wat we hebben gedaan. Eeuwig leven voor hen die zoeken de geest van God te behagen in actieve gehoorzaamheid. Maar verderf, zegt Paulus, voor hen die zaaien voor de beheerte van het vlees. Daarom zegt hij, laten wij niet moedeloos worden in vers 9 en goed doen, want te gelegener tijd zullen wij oogsten als wij niet verslappen. Ja, volharding. Volharding in het goed doen, dat is het enige betrouwbare watermerk van de ware christenen. Als je wat langer meedraait onder de christenen, dan zie je nu en dan mensen waarvan dat je meende dat het huisgenoten waren, afhaken en weer kiezen om voor het vlees te gaan zaaien. En die er toch gerust in zijn dat ze uiteindelijk toch het eeuwig leven gaan oogsten. Je kan jezelf bedotten, vrienden, maar de Heer kan je niet bedotten. En ik zou je aansporen, vrienden, om niet te aarzelen. En als je zo'n mensen ontmoet, dat is daar ook op wijst. Misschien schenkt de Heer hen ook genade om zich daarvan te bekeren en terug een gemeente te gaan opzoeken. Volharding in het goed doen, dat is het enige betrouwbare watermerk van de ware christenen. Volharding in de zekerheid van de hoop die God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. Hem lief hebben door broers en zussen, lief te hebben door de geest. Daarom zegt hij ook in vers 10, laten wij dus, wanneer wij gelegenheid hebben, goed doen aan allen, vooral aan de huisgenoten van het geloof. Ja, Paulus die doet hier geen oproep tot algemene liefdadigheid voor alle mensen. Vele uitleggers, en ik ben er ook van overtuigd, dat het goed doen hier nader verklaard wordt. Het goed doen is aan onze familie, onze eigen familie, onze broeders en zusters. Dat zijn onze huisgenoten van het geloof. En waarom geloof ik dat? Wel, die laatste gesprekken van de Heer Jezus op die laatste avond tijdens die maaltijd, die waren heel belangrijk. Als je weet dat je gaat sterven, dat je nog enkele uren hebt, dan spreek je niet meer over de banale dingen van het leven. Dan spreek je alleen nog voor wat, over wat dat belangrijk is. En een van de dingen die de Heer Jezus dat duidelijk zegt tegen zijn discipelen, is in Johannes hoofdstuk 13, vers 34 en vers 35. En daar wil ik mee eindigen. Jezus zegt op die laatste avond, in die laatste uren, een nieuw gebod geef ik u. Dat u elkaar lief hebt, zoals ik u heb lief gehad, dat ook u elkaar lief hebt. Hieraan zullen allen weten dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. Dat is wat de Heer Jezus in die laatste avond nogmaals op het hart drukte van zijn discipelen. Ja, alleen geloof dat door liefde werkt onder broers en zussen, dat maakt het evangelie klaar en duidelijk zichtbaar voor de wereld rondom ons. Dat is wat de Heer Jezus hier aangeeft. Het is de geloofsgemeenschap die het evangelie doet zichtbaar worden in de wereld. Dat is Gods vooropgestelde plan. Zo werkt het. De waarheid van het evangelie die wordt enkel zichtbaar in de liefde voor elkaar. Dat is de kostbare vrucht van het authentieke, apostolische evangelie dat in de harten gezaaid wordt met de werking van de levensveranderende kracht van de Heilige Geest. Dat is het. Dat is het wat de Heer Jezus ons opnieuw weer bij bepaalt vanmorgen. Broeders en zusters, ik heb niet scherp willen zijn, maar ik hoop dat we eerlijk zijn met onszelf. En dat we echt verlangen om zo'n liefdevolle gemeenschap te zijn. Die er echt naar zoekt dat de vrucht van de geest en liefde onder ons gezien mag worden. Amen.